Nog een mededeling, gemeente. Mij is gevraagd u eraan te herinneren dat de vrouwenvereniging, zo de Heere wil, aanstaande zaterdag 7 november haar verkoping hoopt te houden. En dat zal zijn van 9 uur 's morgens tot 2 uur in de middag. U wordt hartelijk uitgenodigd om op die verkoping te komen en uiteraard ook iets te kopen. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 77 de versen 7 en 8. Psalm 77 de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En het achtste vers: heilig zijn, o God, uw wegen. We willen nu eerst met de kerk van de reformatie belijdenis doen van de voorzienigheid van God. Uit zondag 10 van onze Heidelberger catechismus, de vragen en antwoorden 27 en 28. Daarna lezen we uit de Heilige Schrift het eerste hoofdstuk uit het boek Rut. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit Psalm 147 het zesde vers: de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Dat is Psalm 147, het zesde vers, na zondag 10 van de Heidelberger catechismus en de schriftlezing uit Rut hoofdstuk 1. Dan wordt in zondag 10 de volgende vraag gesteld: wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Waarop het antwoord luidt: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitschaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. De volgende vraag luidt: waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht, dat is een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover onze belijdenis en lezen we nu uit het woord van de Heere, Rut, hoofdstuk 1. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam van zijn huisvrouw Naomi en de naam van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden Moabs en bleven aldaar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En zij bleven aldaar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten naar haar twee zonen en naar haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab, want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van die plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters: gaat heen, keert weder en iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gij rust vindt en iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En zij zeiden tot haar: wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide: keert weder, mijn dochters. Waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder, mijn dochters. Gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide: ik heb hoop of ik ook in deze nacht een man had, ja ook zonen baarde, zoudt gij daarnaar wachten totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarna opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij: zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide: val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere. En al zo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen, zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En zij zeiden: is dit Naomi? Maar zij zeide tot hen lieden: noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, Maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Willen we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij hebben dat zo even gezongen. O Salem, roem de Heere der Heere. Wil uwe God, o Sion, ere. En daartoe worden we bijzonder geroepen wanneer we in deze dank stond voor gewas en arbeid samengekomen zijn. Want u bent het waard dat uw naam geëerd en geprezen zou worden voor al de zegeningen die u ook in dit achterliggende seizoen aan ons schonk. Maar nu weet u, Heere, wanneer wij geroepen worden om uw naam dank te zeggen en wanneer dat ook in ons hart mag leven om u de lof en de aanbidding te brengen. Wij worden er vanmiddag ook aan herinnerd dat wij mensen zijn die een hart hebben waarin de ware dankbaarheid niet gevonden wordt. Dat is alleen door het wonder van uw genade mogelijk dat wij oprecht dankbaar leren zijn en u in alle dingen kunnen erkennen en danken voor de zegeningen. En daarom komen we op deze dankdagmiddag allereerst tot u om van u te smeken of u ons niet alleen het gebed wilt leren, maar ook wilt leren danken. Want we zijn niet alleen biddeloze mensen, maar ook dankeloze mensen. Geef u dan, Heere, dat wij alle zegeningen mogen opmerken. We moeten het u belijden dat wij, doordat er zoveel zegeningen zijn in de levens van de meeste van ons, die zegeningen zo gewoon gaan vinden, zodat we ze niet meer zien en vanzelfsprekend achten. Maar nu zegt u het ons vanmiddag, vergeet nooit één van mijn weldadigheden. Vergeet ze niet, ik ben het die ze u bewees. Heere, geef dan dat we de zegeningen mogen opmerken. En dat niet door gewoonte, of door slordigheid, of blindheid, of ook doordat ons leven moeite kent en verdriet, dat we de zegeningen mogen vergeten. Maar bovendien vragen we van u, wil u geven, Heere, dat wij ook de rechte dankdag gestalte mogen ontvangen. dat we de zegeningen niet alleen maar zien en ze als onverdiende gaven van u ontvangen, maar ook dat ons hart zo verbroken wordt en zo verenigd wordt om u te bedanken en om u te eren, dat wij echt dankdag mogen houden. Heere, schenk dat uit genade. En zo willen wij vanmiddag ook tot u komen om uw naam ootmoedig te danken voor alles wat u gaf. En als we dan dingen noemen en zo de tolk zoeken te zijn van alles wat in onze harten, ook in de harten van de gemeente leeft, zou u ons er dan voor willen bewaren dat wij de dankstof die er is niet vergeten. En zou u dan zelf, o gezegende Heere Jezus Christus, onze stamelende dankzegging willen heiligen en willen opnemen in het volmaakte dankgebed wat u in de hemel opzendt als de dankende hoge priester. We zeggen uw naam dank, Heere, voor het feit dat we nog kerk mogen zijn. Dat we in dit versplinterde en verbrokkelde Europa, dat zo wanhopig zoekt naar eenheid, nog kerk mogen zijn. Dat we in ons verbrokkelde en verduisterde vaderland nog kerk mogen zijn. Dat u ons het woord van uw genade nog laat. En dat we de maanden die voorbij gingen, dat wij samen mochten komen, telkens weer in de gewone zondagse diensten, soms ook door de week bij bijzondere diensten, bij huwelijksbevestigingen, ook in rouwdiensten. Het woord mocht telkens opnieuw geopend worden. U nam de kandelaar van uw heilige getuigenis niet weg. En u sprak. U hebt ook uw woord willen zegenen en willen gebruiken. Heere, wij zeggen uw naam daarvoor eerbiedig dank. En bidden u tegelijkertijd of u dat woord bij de voordeur onder ons zou willen laten, maar heel in het bijzonder ook of u het zou willen zegenen, opdat mensenkinderen, zondaren tot bekering mogen komen en zij die u kennen mogen, gebouwd en geoefend mogen worden in het allerheiligst geloof. We zeggen uw naam ook dank, Heere, voor de gezondheid en de kracht die u velen onder ons gaf. Het is wel zo dat het achterliggende seizoen doortrokken werd door allerlei sterfgevallen. En dat wij vele malen dit jaar alleen al 10 maal rondom een geopend graf stonden. Het waren voor het merendeel oudere tot zeer oude leden van de gemeente. Maar u weet, voor sommigen onder ons kwam dit jaar verdriet en rouw, bitterheid aangedaan door u. Heere, wanneer het zo is dat we met gedachten van rouw en verdriet onze plaats in de kerk innamen, het zij dat dat dit jaar gebeurde, het zij dat ons verdriet al veel ouder is, wil u onze ogen openen achter alle rouw en verdriet voor de zegeningen van u. En wil u ons allen, zoals we hier bij elkaar zijn, en ook voor hen die meeluisteren voor de kerktelefoon, ons een dankbaar hart geven voor de gezondheid en de kracht, voor het leven en het heden van de genade dat u ons tot op dit moment geschonken hebt. En geef, Heere, dat we de roepstemmen die ook dit afgelopen seizoen tot ons kwamen niet vergeten mogen. Maar dat het een wonder mag zijn dat wij hier zijn en dat het heden van de genade voor ons niet werd afgebroken. Heb ook dank voor de gezondheid die u gaf. De vele jongeren en kinderen, u hebt ons leven gesterkt, bewaard. U geeft kracht aan velen onder ons om hun werk te doen. U hebt soms in de levens van hen die oud geworden zijn nog zoveel kracht gegeven dat het alleen maar een wonder is. Heere, heb eerbiedig dank voor die zegeningen. En ook als ons leven niet meer zo gezond is en als de krachten minder geworden zijn door de ouderdom of ook doordat ziekte ons leven teisterde. Heere, Heere, geef dat we achter de beproevingen de zegeningen mogen ontdekken op deze dankdag. En dat we in de beproevingen het mogen zien dat het onverdiende goedheid is. Dat u ons, ondanks alles wat tegen is, nog zoveel schenkt. En dat we met Naomi mogen buigen als uw hand zwaar op ons is. En de weg soms moeilijk is. En het mogen zeggen dat wij dat door u ontvangen. Maar dan ook net als Naomi in het verdriet en onder het kruis mogen zien dat uw handen slaan, maar uw handen ook helen. Zo kan het zelfs in het verdriet en in de rouw, zelfs met een ziek lichaam of onder moeite en onder verdriet, toch dankdag zijn. Een dankdag onder het kruis. We bidden u, Heere, geef ons ook dankbare harten voor al die andere zegeningen. We zeggen uw naam dank, dat u ook dit achterliggende seizoen weer het gewas wilde zegenen. En wilde geven dat de seizoenen op de gezette tijden begonnen en ophielden. U hebt de oogst gegeven. U hebt overvloed geschonken. U hebt voorspoed gegeven. En ook als er tegenspoed was, als het met het werk tegenliep of met de oogst tegenliep of met de prijzen tegenliep. Heere, toch, u gaf zoveel. O, open onze ogen ervoor. Heb dank voor alle kracht die u gaf bij het werk. Op het land, op de fabriek, in de kantoren, in ons eigen bedrijf. Of waar wij ook werk mochten vinden en de meeste van ons konden werk vinden en mochten werken. Heren, wij zeggen uw naam dank voor het feit dat dat zo was. En bidden u, zegen het werk van onze handen en laat het niet vanzelfsprekend mogen zijn dat wij krachten ontvingen en dat wij werk mochten ontvangen. Wil u, Heren, ook onze dank aanvaarden voor de zegen die rustte op het werk. Soms het werk wat spanning gaf, wat druk was. Soms het werk wat zorgen gaf. Maar gij hebt alle dingen wel willen maken. We zeggen uw naam ook dank dat de scholen, de lagere scholen, het voortgezet onderwijs, ja alle takken van onderwijs, ook dit seizoen dat voorbij ging, weer hun gewone werk mochten doen. Ook dat is niet vanzelfsprekend. En we denken aan gebieden waar honger heerst en ook waar oorlogsgeweld alles teistert en het leven lam legt. U gaf ons rust en vrede. U gaf onderwijzers, onderwijzeressen, leraars, leraressen de kracht en de wijsheid om hun werk te doen. U gaf onze kinderen ook de tijd, de gelegenheid, de mogelijkheden om te studeren. Heere, heb dank voor al die zegeningen. En wil u ook dit jaar hen zegenen, bijzonder hen die voor beslissende examens staan. We willen ook uw naam dank zeggen dat u in de gezinnen zegen gaf. U hebt ook in dit achterliggende jaar gezinnen beschermd en bewaard. Kinderen op gevaarlijke momenten voor ongeval, ramp en tegenspoed willen bewaren. U hebt ook in de gezinnen zegen gegeven, kinderzegen, gezinsuitbreiding. U hebt uw trouw en uw zorg betoond. Ook daarin dat gij als de getrouwe verbondsgod ook in het gezinsleven soms op allerlei wijze uw trouw deed blijken. Heren, heb bovenal dank voor de grote gave dat u ook in gezinnen en in het persoonlijke leven met uw woord kwam. En dat u sprak vanuit uw eeuwig welbehagen. En dat zondaren getroffen mochten worden in het hart. En dat uw volk onderwijs ontving. Want heren, wanneer uw kinderen vandaag samenkomen of meeluisteren aan de kerktelefoon, dan mag er toch ook de dankbaarheid zijn. Wat zal ik de Heere vergelden voor al de zegeningen aan mij, arme zondaar, bewezen. Ja, daar is het heel in het bijzonder dankdag, waar dat doorleefd mag worden in verbrokenheid van het hart. En zo wilt u toch, te midden van alle verwarring en alle vragen die er zijn kunnen, in de brede wereld, maar ook in het smalle persoonlijke leven, zo wilt u toch de dankstof bereiden, de zegeningen schenken. Heren, wij danken uw naam daar ootmoedig voor. En we bidden van u, heel in het bijzonder, ook in het licht van het woord wat vanmiddag voor ons open ligt. Geef dat wij de zegeningen zien, heel in het bijzonder, wanneer soms een donkere weg gegaan moet worden. En wanneer de vragen die ons hart bezetten, zo vele kunnen zijn, zoals bij deze zwaar beproefde Naomi, dat ze de dankstof die u bereid had, niet zag. Terwijl ze sprak van onverdiende zegen. Open onze ogen. En als de vragen vele zijn, en als de strijd hoog gaat, wil u genade geven om te buigen. Zoals de psalmdichter dat eenmaal beleed. De onderwerping geeft hem rust. Zo wordt de roede zelfs gekust. Heere, schenk dat uit genade. Opdat we zo ook mogen zien. Op hem, door wie en om wie alle zegeningen naar deze duistere aarde komen. Jezus Christus, de gekruisigde, in wie een fontein, een schat aan zegeningen is. O, geef dat we die zegen vanmiddag in de prediking van het woord ook mogen ontdekken. De breedte van die zegeningen in het dagelijkse leven, maar ook de diepte van die zegeningen in het rijk van uw genade. En dat er onder hen die u vrezen, en ook hen in wier hart verbroken en verslagen een verlangen leeft naar u, toch de danktoon mag zijn. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Heere, schenk het uit genade en maak zo deze dienst, ja, de diensten op deze dag, tot een gezegende dankstond. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 34 de versen 5 en 9. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw dankdag gave. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Dan zal de Heere ons het goede weer doen zien, dan zal ons het land zijn volle garven bieden. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. Hij zet ze al om waar hij zijn treden richt. Psalm 85, het vierde vers aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking op deze dankdagmiddag is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Rut, het eerste hoofdstuk. En daarvan de versen 6 en 19 tot en met 22. Rut 1 vers 6 en de versen 19 tot en met 22. We lezen daar in het zesde vers. Toen maakten zij zich op met haar schoondochters en keerden weder uit de velden van Moab. Want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. En vers 19 en volgende. Alzo gingen die beiden totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En zij zeiden: is dit Naomi? Maar zij zeiden tot hen lieden: noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische haar schoondochter, met haar die uit de velden van Moab wederkwam. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Geliefde gemeente, wij moeten op deze dankdag maar goed beseffen dat wij dankdag houden in een gebroken wereld. Dat blijkt daaruit dat op deze dankdag niet iedereen de Heere dank brengt, ook niet in ons goede vaderland. En voor zover we vandaag dankdag houden of de volgende week, dan is die dankbaarheid van ons kerkmensen op zijn best maar zeer ten dele. Doordat we gewend geraakt zijn aan de zegeningen, of doordat de zorgen en moeiten ons zo in beslag nemen, zien we de dankstof die de Heere bereid heeft maar zo heel slecht of zo heel schimmig. En wanneer we de zegeningen zien, en misschien op deze middag ook de zegeningen ontdekken, dan ontbreken ons vaak nog de woorden. En daarom is er op deze dankdag, op deze gebroken wereld, alle reden om te vragen: ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik danken moet. Dat moest ook Naomi leren, hoe dat ze danken moest. We zien in deze geschiedenis Naomi terugkeren uit het veld van Moab, zoals het gezegd wordt, als een gebroken vrouw. Ze komt terug naar haar geboortegrond, naar Bethlehem. En ze ziet in de omgeving van Bethlehem op de velden van Efrata de wuivende gerstehalmen. God heeft zijn volk bezocht, gevende hen brood. Maar het is voor Naomi geen dankdag. Het kruis drukt te zwaar op haar leven. Of zal het daar in Bethlehem toch nog dankdag worden? Wel, we hopen het vanmiddag met de hulp van de Heere te zien. Thema voor de prediking is dankdag in de schaduw van het kruis. In de eerste plaats geen doorzicht onder de druk van het kruis. En in de tweede plaats toch uitzicht op de zegen vanwege het kruis. Dankdag in de schaduw van het kruis. Ten eerste geen doorzicht onder de druk van het kruis. En ten tweede toch uitzicht op de zegen vanwege het kruis. In gedachten zien we die twee vrouwen gaan. Naomi en Rut. Ze trekken dwars door het bergachtige, glooiende land van Juda. En ze komen uit het oosten, uit het gebied achter de Jordaan, de landen van Moab. En ze trekken naar het zuidwesten in de richting van de oude Davidstad Bethlehem. De ene van die twee vrouwen is wat ouder. Haar naam is, zoals gezegd, Naomi. En haar kleding maakt duidelijk dat we met een weduwe te doen hebben. Bovendien lijkt haar gestalte gebogen te zijn onder het vele verdriet wat ze heeft meegemaakt. En haar gezicht is geploegd door voren van verdriet die niet nagelaten hebben haar hele uitdrukking te tekenen. Naast haar een jongere vrouw, Rut, afkomstig uit Moab. Ook een weduwe. En vermoedelijk zal het ook aan haar wel zichtbaar geweest zijn dat ze weduwe geworden was, nog niet zo lang geleden. En de vraag komt boven, waarom is het dat deze beide weduwvrouwen uit het veld van Moab terugkeren, op weg zijn naar de velden van Efrata, naar het gebied van Bethlehem? Wel, de geschiedenis die we gelezen hebben maakt dat duidelijk. Uit dit gebied was Naomi afkomstig. En meer dan 10 jaar geleden was ze met haar man en haar twee toen nog vrij jonge zonen, Mahlon en Chiljon, uit dit gebied weggetrokken naar Moab. Want een geweldige hongersnood had in die tijd het land van Juda en dus ook Bethlehem geteisterd. En hongersnood was in die dagen iets wat diepe betekenis had. Volgens de woorden van God in het boek Deuteronomium zou er geen honger in het land van Israël zijn, zolang Israël in de weg van het verbond van God zou wandelen. Maar wanneer zij zich andere goden zouden verkiezen, of hun eigen wegen zouden gaan en de God van Abraham zouden vergeten, dan zou er onvruchtbaarheid in het land komen en misoogst en dan zou er hongersnood zijn. En zo was in die donkere richtere tijd het volk van de levende God afgeweken en de oordelen waren gekomen, hongersnood over Juda. En in die periode van hongersnood was het Elimelech met zijn vrouw Naomi en hun twee zonen die om het barre bestaan te redden maar wegtrokken en het oordeel van de Heere probeerden te ontlopen en vluchten naar het land in de nabijheid naar Moab en daar asiel zochten voor de barre nood die Israël teisterde. Ze vluchten weg. We lezen niet dat ze zich verootmoedigden onder het oordeel. Misschien wel, misschien ook niet. Maar ze vluchten weg. Zonder zich af te vragen of dat in overeenstemming met de wil van de Heere was. Want Moab was toch een gebied waar de Moabieten woonden. En Moabieten waren dan wel van oudsher een broedervolk van Israël. Maar op het volk van Moab lag toch een vervloeking van Gods wegen. Ze hoorden niet bij Israël en ze mochten niet in het heiligdom komen. Ze werden niet tot de gemeente van Israël gerekend, zo lezen we in Deuteronomium 23. En onder die heidense bevolking ging Elimelech met zijn gezin wonen. Te midden van een heidens volk, te midden van de heidense goden. Maar hoewel ze gezocht hadden om het oordeel van God te ontlopen, de slagen waren hen achterna gereisd naar Moab. Want al gauw werd Elimelech ziek en hij stierf. En terwijl de rouw over Elimelech nog nauwelijks over was, trouwden de twee jongens van Naomi met Moabitische meisjes. En toen stierven die jonge mannen ook. Vermoedelijk beide, kort nadat ze in het huwelijk getreden waren. En zo was Naomi in Moab weduwe geworden en beroofd van haar kinderen. En in die toestand is het dan dat ze op reis gaan. Wat zet ze aan om de reis naar Israël, de reis naar Bethlehem te beginnen? Zijn het de barre omstandigheden, het eenzaam zijn, het verdriet, het verschopt zijn, want vooral in vele heidense volken onder het oude oosten was het zo dat weduwen en wezen niet geacht werden, verschopt waren in de letterlijke zin van het woord. Nee, dat is de reden niet. Ze werden niet door de nood gedreven. Want de nood alleen drijft niemand naar Bethlehem, drijft niemand naar de Heere. De Heere kan de nood wel gebruiken, maar de nood op zich, ach, het kan een mens ook opstandig maken. Nee, het is een bericht wat in Moab bereikt. Het bericht dat de Heere, ondanks de zonde die in Israël heerst, toch in gunst weer op Israël neerziet en de hemelen heeft geopend en regen heeft gegeven, de vroege regen en de late regen, zodat het land weer vol staat met koren en er weer brood gebakken wordt in Bethlehem, het broodhuis. De Heere heeft zegen gegeven, de zegen over het gewas en over de arbeid. En als ze dat hoort, dan trekt dat Naomi terug. Ze wil terug naar haar vaderland. Ze wil terug naar Bethlehem. Ze wil terug naar de God van de vaderen. Want ondanks alles wat er in het leven van Naomi gebeurd is in deze duistere jaren, blijkt toch uit de hele geschiedenis dat Naomi een vrouw geweest is die de Heere vreesde. En daarom is het de liefde tot Israëls God. Is het ten diepste de trekkende liefde van Israëls God die haar losweekt uit Moab en die haar terugbrengt naar het land van de vaderen en naar de God van de vaderen. En zo gaat ze op weg. Aanvankelijk met haar beide schoondochters, maar na die ontroerende momenten van de belijdenis van Rut en het afscheid van Orpa is ze alleen met Rut overgebleven. En zo trekken die twee door de velden van Efrata in de richting van Bethlehem. En het hart van Naomi zal vervuld geweest zijn met een mengeling van allerlei gevoelens, toch ook met grote weemoed. Want nu komt ze in de streken waar ze geboren is en waar ze getogen is. Waar ze misschien als meisje op de landerijen van haar vader gespeeld heeft of meegedaan heeft met de oogst. En ze ziet nu het graan wuiven. Ze komt in de straten van de stad Bethlehem. De straten waar ze met haar man Elimelech gewoond heeft. En waar haar kinderen speelden. De man van Rut. En de andere, de man van Orpa. En bovendien, als ze de stad dan binnenkomt, dan is het plotseling zo dat de mensen stilstaan en de hoofden omdraaien. En in die wat gebogen vrouw, Naomi herkennen. Meer dan 10 jaar verlopen. Maar wat is ze veranderd? En het gerucht gaat door het kleine stadje Bethlehem, Naomi is teruggekeerd uit Moab. Haar naam betekent de lieflijke. Ze zal dus een knappe vrouw geweest zijn. Maar haar gezicht is getekend door haar verdriet. En haar gestalte is gebogen. En de geruchten gaan door Bethlehem. Is dit Naomi? En dan breekt Naomi's mond open. En wat zegt ze? Ze zegt tegen die mensen die haar aanstaren en zeggen, ben je het echt? Is dit Naomi? Noemt mij niet Naomi, dat is de lieflijke, maar noemt mij Mara, dat is de bittere. En waarom? Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Voltoog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigd en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft. Inderdaad, dat aanstaren van die inwoners van Bethlehem en die woorden die ze zeggen, breekt haar tong los. En het is een klacht die over haar lippen komt. Een klacht waarin heel haar verdriet onder woorden gebracht wordt. Ik ben niet meer de liefelijke die ik was toen ik hier 10, 12, 13 jaar geleden terug wegtrok. Toen was ik vol. Dat betekent, toen was ik rijk. Niet alleen maatschappelijk, al zal Naomi ook wel een vrouw geweest zijn die het een en ander bezat, want ze was van rijke familie. Boas behoorde tot haar familie. Maar ze was vooral ook rijk in de zin dat ze haar man nog had en haar twee zonen nog had. Eigenlijk had ze zo voor het oog alles. En ze ging met haar twee zonen en haar man naar een ander gebied om daar aan de ergste gevolgen van de hongersnood te ontkomen. Toen was ze rijk, vol. Maar nu is ze leeg, nu heeft ze niets meer. Geen geld en geen goed, geen man en geen kinderen. En daarom niet meer de liefelijke, maar de bittere. Wat zit daarachter, gemeente? Is het zo dat Naomi onder de slaande hand van de Heere verbitterd geworden is? Het lijkt er, als we deze woorden zo lezen, wel op. En toch moeten we voorzichtig zijn. Want de dingen liggen in het leven van Naomi toch wat ingewikkelder. Het is niet zomaar opstand of bitterheid die we hier aantreffen. Dat kan gebeuren. Wanneer iemand, terwijl anderen rijk gezegend worden, allerlei slagen ondergaan moet en een kruis moet dragen wat te zwaar lijkt om te dragen is, het zij in zijn persoonlijke leven, het zij in zijn gezinsomstandigheden, het zij maatschappelijk, het zij omdat het bedrijf niet gaat zoals iedereen het denkt en verwacht, het zij, ach, vult u die omstandigheden maar in. Ja, dan kan het inderdaad zo zijn dat we, als alles tegen zit, onder een kruis wat we moeten dragen, dat we verbitterd worden. En dat is erg. Als een mens onder de moeite en onder de zorgen niet buigen kan, dan heeft hij het dubbel moeilijk. Want dan moet hij zijn kruis dragen, die moeite meedragen. En ook nog zijn verzet tegen God. De bitterheid van binnen. Juist als het zo is. Iemand misschien in de kerk zit of meeluistert voor de kerktelefoon. Die op deze dankdag zegt. Ach, als ik in mijn hart kijk. Er is geen reden om dankdag te houden. Want de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Wat is het dan nodig om op deze dankdag te bidden om genade, Heere? Breek die verbittering en die opstand en geef dat ik voor u mag buigen en het van u mag verwachten. Kijk, buigen voor de Heere, dat kon Naomi wel. Dat was genade. Maar u leest dat heel nadrukkelijk in de woorden die zij spreekt. Ze zegt, noem mij niet Naomi, maar noem mij Mara, de bittere. Vol, en luistert u goed, zet u in gedachten maar streepjes. Vol toog ik weg. Maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. En de hand van de Heere is tegen mij. Hij heeft mij kwaad aangedaan. Er is buigen bij Naomi, zeker. Ze zegt het heel eerlijk tegen de inwoners van Bethlehem op het moment dat ze na die 12, 13, 14 jaren terugkomt. Ik ben vol heen gegaan. Daar zit de belijdenis in opgesloten. Ik ben met mijn bezittingen zonder de Heere te erkennen en zonder de weg van de Heere te vragen en de goedkeuring van de Heere af te smeken. Ik ben mijn eigen weg gegaan. En nu is de Heere mij tegengekomen en de Heere heeft mij leeg doen terugkeren. Daarin proeft u iets van de overgave, van de erkenning dat het niet zonder eigen schuld is dat ze in deze omstandigheden terechtgekomen is. Naomi is voor God en voor mensen oprecht geworden. En de beproevingen hebben haar geleerd dat zij een dwaze is, een zondaar is. Dat zij niet wist wat goed voor haar was en eigen wezen koos samen met haar man toen ze wegtrok. Maar nu heeft de Heere in deze moeilijke weg haar geleerd om te buigen. En ook al moet ze zeggen, het is bitter, het is hard, het valt niet mee. Toch ligt er in deze woorden iets van het erkennen. Hij is de Heere. Hij heeft gedaan wat goed is in zijn ogen. Ja, dat is ook een aspect waar we vanmiddag maar stil bij moeten staan. Als we gaan zien wie we zelf zijn. En vooral als we gaan zien wat we zelf met ons leven doen en van ons leven maken. Hoe we in ons dagelijkse leven soms beslissingen nemen zonder God daarin te kennen. Hoe het soms zo is dat we zo onze eigen weg kunnen uitstippelen. En de Heere, eigenlijk met de Heere geen rekening houden. Wat is dan een wonder dat u dit jaar nog zo gezegend bent? Wat is dan een onverdiend wonder van de Heere dat hij nog zoveel gaf? Misschien bij alle zorgen die er waren, misschien bij alle spanningen en bij alle moeite die er waren. Wat een zegen! Naomi heeft het door een diepe weg heen moeten leren. Ik dwaze. Vol met mezelf en met mijn eigen wijsheid en mijn eigen weg kiezend en mijn eigen leven uitstippelend, gingen we weg. Dat was eigen schuld. Wat is de zegen als een mensenkind zo voor de Heere en voor mensen eerlijk mag worden. En als je op de dankdag tot een belijdenis mag komen, Heere, dat ik zoveel zegeningen ontvangen heb en dat u zo goed voor mij geweest bent, dat is zo onverdiend. Want ik ben niet beter dan Elimelech en niet beter dan deze Naomi, niet beter dan dat gezin. Wij hebben het er niet beter afgebracht. Eerlijk worden, wat is nodig te midden van alle zegeningen? Of weet je het niet? Zegt Paulus, dat de goedheid van de Heere en de blankmoedigheid en het geduld van de Heere, zoals dat ook deze achterliggende weken en maanden groot was, u tot bekering moet leiden, vernederen wil. Naomi werd vernederd. Naomi beleed het voor de mensen, daar in Bethlehem, tegen de tijd van Pasen. Ik eigen wegen gegaan. En daarom toen God kwam met zijn straffen, met zijn kastijdingen, toen de hand van de Heere tegen mij getuigde, dat was geen onrecht. Naomi schrijft de Heere niets ongerijmds toe. Ze buigt. Maar toch, ook al mag ze buigen, het is toch bitter. O, laten we dat niet vergeten. Wat is de Bijbel in dit opzicht toch ook een eerlijk boek. Als iemand voor de Heere mag buigen, onder de slagen en onder de moeite, dat betekent niet dat alles meteen opgelost is. Dan kunnen de slagen bitter zijn en dan kan het leven moeilijk zijn. Dan kan het moeilijk zijn als je zoals Naomi je man en je kinderen moet verliezen. Dan kan het moeilijk zijn Als je anno domini 1992 dankdag mocht houden, terwijl je ouder en ouder wordt en de krachten minder worden. Niet alleen de krachten van het lichaam, maar soms ook de krachten van de geest. Dan kan het moeilijk zijn om dankdag te houden, terwijl er in je gezin of in je persoonlijke leven grote moeiten en zorgen zijn. Ook al mag je buigen en word je voor opstand bewaard, kun je Naomi dan toch begrijpen dat ze buigt voor de Heere en hem geen onrecht toeschrijft, maar toch zegt Mara, bitter, het is een zware weg. En toch is juist dat laatste, dat ze buigend voor de Heere toch spreekt over bitterheid en dat de hand van de Almachtige tegen haar is, tegelijkertijd het verkeerde in het leven van Naomi. Want wat gebeurt er? Buigend in haar verdriet en alles welt op wanneer ze de vertrouwde straten van Bethlehem ziet en haar kennissen van vroeger ontmoet. Een diepe weemoed golft over haar ziel, heel begrijpelijk. Dan zegt ze het eerlijk. Maar in haar verdriet is ze zo opgesloten dat ze geen oog meer heeft, op dit moment althans, voor de zegeningen. En zo kan het zijn, als de moeite en het verdriet de overhand heeft en je mag ermee buigen onder God, kun je soms zo in die put zitten dat het licht wat boven in die put valt, dat je het niet meer ziet. De zegeningen om haar heen, Naomi zag ze niet meer. De zegeningen die God had gegeven en zo nadrukkelijk en sprekend op haar levensweg plaatste. Naomi zegt Mara, bitter. En ze ziet het zoete van de zegen van de Allerhoogste niet. Dat is de kortzichtigheid van het klein geloof. Voor sommigen de kortzichtigheid van het ongeloof. Bij Naomi was het klein geloof. Want wat heeft Naomi dan nog? U vraagt dat misschien en u zegt wel, Naomi had toch niets meer, ze had geen man meer, ze had... Nee, inderdaad, maar luistert u nog eens even goed. Ze was daar door de velden van Efrata gekomen en zo de poorten van Bethlehem binnengegaan. Maar was ze wel alleen? Nee, ze was niet alleen. Ze had iemand bij zich. En wie had ze bij zich? Rut, haar schoondochter. Ja, maar die kon toch haar kinderen niet vervangen? Nee, die kon haar kinderen niet vervangen. Maar die Rut was haar toch geworden als tot een dochter. Het is nog maar kort geleden dat Rut die ontroerende belijdenis had uitgesproken. Toen Naomi haar bijna geperst had, gedwongen had, kies om terug te gaan naar je land en naar je goden. Toen had Naomi gezegd, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En waar gij heen gaat, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Alleen de dood zal scheiding maken tussen u en mij. Ja, die Rut had gekozen voor het volk van Israël en voor de God van Israël, voor de God van Naomi. Ondanks al je verdriet, Naomi, zie je dan niet dat God nog zoveel zegeningen geeft. In Rut, van wie straks gezegd zal worden aan het einde van dit kleine boekje Rut, dat ze voor Naomi weer was dan zonen. Meer betekende dan een dochter. Heb je er niet een dochter, een zuster bij gekregen, die evenals u, Naomi, de Heere vreest? Is dat geen zegen? Dat God die vrouw op je weg geplaatst heeft? Laten we het niet vergeten. Dat zijn ook zegeningen waar we op de dankdag niet aan voorbij mogen leven. Dat God soms wonderlijk mensen op onze levensweg plaatst. En heel in het bijzonder soms mensen die ons geestelijk tot een hand en tot een voet mogen zijn. die ons geestelijk verstaan, met wie we geestelijk kunnen spreken. Misschien denkt u aan iemand in de kerk. Misschien denkt u aan iemand in uw familie. Misschien denkt u aan uw oude vader of aan uw oude moeder. Of aan een grootmoeder die al overleden is. Heere, op deze dankdag mag ik uw naam erkennen dat u me in dat gezin geboren deed worden. En in die familie geboren deed worden. En dat u die mensen en die dominees en die kinderen van God op mijn levensweg plaatst. Want dat is een zegen. Als je in een gezin geboren mag worden waar de vreze des Heren is. En als God in zijn goedheid vroeger of later predikanten zendt of ambtsdragers of kinderen van God die je tot een hand en een voet mogen zijn. Ja, dat is iets waar we op de dankdag maar niet aan voorbij moeten leven. Naomi ontving Rut en Rut ontving Naomi. Maar dat was niet het enige. Er was nog meer. Naomi, je hebt zelf gezegd, kijk, de Heere heeft mij bitterheid aangedaan. Vol toog ik heen en ledig, en let u op de woorden, ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Naomi, je ziet het misschien nu nog niet. Maar is het zo erg om leeg met lege handen terug te keren van een dwaalweg? Is het zo erg om met lege handen terug te keren tot de God der vaderen? En dan vooral moet u niet vergeten dat het woord terugkeren in de Bijbel, en het komt wel geteld hier 12 of 13 keer voor in dit ene hoofdstuk, het woord terugkeren in de Bijbel heeft ook de klank van zich bekeren. En volgens alle schriftverklaarders die ik heb kunnen raadplegen, is dat ook de klank die in de woorden terugkeren hier meeklinkt. Terugkeren. Bekeren. Terugkeren tot de levende God met lege handen. Is dat zo erg? Oh, nee, Naomi doorziet dat allemaal nog niet. Een sluier, een donkere sluier, ligt over haar ogen. Maar het is, goed verstaan, een grote zegen als we onze rijkdommen voor God kwijtraken. En als we geestelijk als een arme zondaar terug mogen keren. Ja, de Heere kan daar soms moeilijke omstandigheden voor moeten gebruiken. Diepe wegen, zoals bij Naomi. Soms ook kan de Heere dat op een andere wijze doen. Dat terwijl hij ons uiterlijk misschien blijft zegenen en het zo voor het oog voor de wind gaat, geestelijk arm worden. En als een arme zondaar het leven bij onszelf leren verliezen. Maar zo als arme bedelaars. Met handen die door God geleegd zijn. Met harten die door God gebroken zijn. Terug mogen keren tot de Heere. Gemeente, wat is de zegen als we zo dankdag mogen houden. Als we nou niet in de kerk zitten vanmiddag met een hart vol en een hoofd vol en zakken vol van wat wij gedaan hebben. Ik heb dit gepresteerd en zusbedrijf opgebouwd en mijn kinderen die studeren dit en mijn kinderen die doen dat en allemaal gaat het even goed. Kijk, als u zo leeft en zo leven sommigen, dat leeft in mijn hart van nature. Dan kunnen we wel denken dat we dankbaar zijn. Maar het is de dankdag van de fariseer. Die constant maar zichzelf stond geluk te wensen met zichzelf. Wat ben ik toch goed en wat is mijn bedrijf toch goed en wat is mijn gezin toch goed. En dan is het hard nodig, mijn beste vriend. Ter wille van het heil van uw ziel. Ter wille van het heil van uw kinderen. Dat God u wat af gaat nemen. Vooral geestelijk wat af gaat nemen. Opdat u uw fariseese roem en uw eigen gerechtigheid gaat inleveren en een arme zondaar wordt. En dat is de Heere welbehagelijk als mensen op de dankdag zo midden in de week aan het einde van het jaar, nou te midden van al de zegeningen in het stof buigen. En met een verbroken hart en met lege handen zeggen: Heere, ik heb zoveel ontvangen van u en telt uw zegeningen maar op. Maar nu sta ik als een lege, arme zondaar voor u. Dan is het blijdschap in de hemel, dankdag in de hemel. Als zondaren voor het eerst of opnieuw met lege handen terugkeren. Zijn er zo mensen in de kerk vanmiddag, hier in Middelharnis? Luisteren er zo mensen voor de kerktelefoon? Die te midden van alle zegeningen of te midden van alle verdriet zeggen: Heere, daar zit ik nu met lege handen. Kijk, dan kan dankdag worden. Voor mensen met lege handen. Die zeggen: Heere, nu moet u alles geven. Een hart om te danken. Een oog om op u te zien. En voeten om in uw weg te gaan. Want er is nog iets. Niet alleen heeft Naomi Rut ontvangen. Niet alleen heeft ze een arm en leeg hart ontvangen, waardoor ze op de Heere is aangewezen. Maar ze loopt midden, en dat is het allergrootste misschien wel, ze loopt midden tussen de bewijzen van Gods gunst. Daar in het vroege voorjaar in Bethlehems dreven. Want wat was het begin van de tekst ook weer? Ze had in Moab gehoord dat God Israël bezocht had, gevende hun brood. Dus de hongersnood was over, de regen was gekomen en het land was geploegd en het zaad was gaan groeien en er was gewas gekomen. Ja, en de dankdag was aangebroken. Precies toen ze Bethlehem binnentrok. Het was in het begin van de gerstenoogst. En heel Bethlehem was bezig om dankdag te gaan houden. Ja, die dankdag had in Israël alleen een andere naam. Die heette Pascha. Want dat leest u in het boek Deuteronomium. Dat wanneer de sikkel in de gerstenoogst ging, dan zult gij den Heere uw God het Pascha houden. Dus jarenlang in die hongersnood was het met het Pascha maar heel bedrukt geweest, want er was geen oogst, honger. Maar nu liepen ze door de velden van Bethlehem. Met haar smart Mara. Ze liep langs de bekende velden van Elimelech en misschien van haar vader vroeger. En de wind ruiste door het graan. God heeft zijn volk bezocht. Zong het graan. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Naomi, hoor je het niet? God heeft zijn volk bezocht. Tastbare tekenen. Bij Bethlehem. Bij het broodhuis. En de mensen in Bethlehem, aan het begin van de gerstenoogst, bezig met de voorbereidingen voor het paasfeest. De groene gerstenhalmen worden straks als een eerstelingen offer naar God gedragen. Dankdag. En op de dankdag die Pascha heet, wordt straks het lam geslacht. En bloed gestreken aan de dorpels. Het lam. Naomi, zie het niet. Kijk, als dat opengaat vanuit het woord van de Heere,
dan krijgen we ineens zicht op de grote lijnen, de grote verbanden die in deze eenvoudige geschiedenis liggen. Want wat gebeurt hier? Naomi loopt te midden van de zegeningen, de blijken van Gods gunst. En door haar verdriet ziet ze ze niet. Maar haar ogen gaan straks open. Dat is de geschiedenis van het hele boek. Dat de ogen van Naomi en van Rut trouwens ook meer en meer open gaan voor de gunstbewijzen van God. En waar is het nou aan te danken? Dat die gunstbewijzen van God over Israël komen. En dat Naomi en Rut in die gunstbewijzen mogen delen. God heeft zijn volk bezocht, gevende hen brood. Ach, dat is alleen te danken aan hem. Van wie de dankdag die onder Israël Pascha heette spreekt. Het lam dat geslacht is. Dat lam moest nog komen, Jezus Christus. Hij zou geboren worden uit het geslacht van Rut, de Moabitische. Maar elk paasfeest, elk geslachte lam, elk begin van de gerstenoogst, was één profetie, één roep om de komst van de gezegende, van de beloofde. En als de beloofde zou komen, dan zou in hem een schat van zegeningen aan een Moabitische als Rut en aan een weduwe als Naomi ten erfdeel zijn. En zo is het nog, gemeente. Hoe komen de zegeningen tot ons? Waarom is Nederland nog een vrij land? Waarom mogen wij nog gezond zijn of betrekkelijk gezond zijn? Waarom mogen we nog werken, nog oogsten, nog zegen ontvangen? Waarom mogen we nog samen zijn rondom het woord van de levende God? Omdat God gedenkt aan zijn genade en zijn trouw aan Israël niet krenkt. Omdat God vanwege die gezegende het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, nog gunstbewijzen schenkt. En dat onderstreept zo heel diep, zo heel aangrijpend, dat elke zegen, elk gunstbewijs van de Heere onverdiend is. Hebben we het zo wel eens mogen zien. Net als Naomi het had kunnen horen in het ruisen van het graan. In het ruisen van de gerstenoogst. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Dat je nog werken mag. Dat je nog vader, moeder mag zijn. Dat jij, mijn jongen, meisje in de kerk, je werk op school nog mag doen. Je moppet er wel eens tegen en je sput het er wel eens tegen. Maar dat is alleen omdat God goed is. En omdat God aan zijn genade denkt. En als we nou werkelijk de genade van de Heere mogen kennen, dan mag je nog wel eens dieper zien. Want Gods volk ontdekt dat iedere zegen, elk gunstbewijs, betaald is door het Lam van God. Elke druppel water die je drinkt en elk stukje brood en heel die overvloedige maaltijd en al die gezondheid die je ontvangt, als het door het geloof verstaan wordt, dan kun je bij het eten 's morgens van je ontbijt of 's avonds van de warme maaltijd wel eens verbreken van verwondering. Dan wordt het dankdag. Dan zeg je: Heere, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en trouw. Zo zei David het. Het is te veel. Het is te groot. Het is alles betaald door die ene Ik heb de vloek verdiend, het oordeel mij waard gemaakt. Maar omdat hij het oordeel droeg, daarom zijn er zegeningen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En dan begrijpt u meteen wat het slotakkoord mag zijn van deze prediking. Dan wijst het ruisen van het gerstegraan en het aanbreken van de dankdag, het paasfeest in Bethlehem, voor die bedroefde Mara Naomi. En voor Rut die het allemaal niet begrijpt, die het allemaal niet verstaat. Op de komst van die ene, die niet alleen gekomen is om te onderstrepen dat God in zijn algemene genade goed is voor alle mensen. Zegen geeft aan allen op deze aarde. Maar die heel in het bijzonder gekomen is om zondaren zalig te maken. En dan ruist het in het graan op Efrata's velden, waar straks de engelen zullen zingen: Ere zij God. Dan ruist het, ziet het lam Gods, het paaslam, dat de zonden der wereld wegneemt. Ziet het lam Gods. En dat zeg ik u en jullie, jonge mensen, aan het einde van de prediking van vanmiddag. Hoe arm we ook zijn, hoe schuldig we ook zijn, hoe bitter misschien dingen in ons leven kunnen zijn, zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Onder de oude Joden was het de gewoonte om met het paasfeest altijd het boekje Rut te lezen. En het boekje Rut, ook al verstaan de Joden het tot op de dag van vandaag niet, spreekt van die ene, het paaslam. Zie, het lam Gods. Dan wordt het echt dankdag. Dankdag vanwege de zegen die vloeit van het kruis. Amen.
eindigen met dankzegging en gebed. Heere, geef dat het woord wat vanmiddag in alle eenvoud klonk zo gezegend mag worden, dat we te midden van het volle leven dat onze aandacht vraagt, of te midden van het verdriet, een bittere weg die sommigen te gaan hebben, toch mogen zien dat Gij zo goed zijt en zo mild en dat onverdiend. En dat we bijzonder mogen ontdekken dat zelfs in de natuur alles spreekt van die ene, het gezegende lam, het paaslam. Heren, wanneer wij Hem niet kennen, o geef op deze dankdag een honger en een dorst om door alle duisternissen heen en door alle vragen heen Hem te mogen kennen. Ziet het Lam Gods. En dat we dan maar als lege, als arme zondaren mogen komen, die wel vol waren met onszelf en met de zonde, maar die nu met lege handen, net als Naomi, wederkeren. Heren, was dat een wonder, als het voor het eerst en opnieuw, ootmoedig te midden van de weldaden en de zegeningen, met lege handen tot u mogen komen en zeggen, o God, schenk mij het lam ten brandoffer, die allergrootste gave, het paaslam, Jezus Christus. Heren, Hem hebben wij nodig. O, schenk Hem door uw woord en door uw geest aan zondaarsharten, en dat om niet. Ga met ons, breng ons vanavond weer samen, wanneer we opnieuw een gedeelte uit uw woord hopen te behandelen. Geef ook dan uw zegen zoals u die in dit ogenblik gaf. En wanneer we dan na mogen denken over dankdag in het licht van de wederkomst, wil u ook dan uw zegen schenken. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 118, het 12e vers, is onze slotzang. Dit is de dag, de roem der dagen. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.